En we lezen nu Hebreeën 5, waar staat vanaf vers 1... Want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, als ook voor zichzelf, een offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen, tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn de oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, en gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Want in ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Tot zover. En zoals gezegd, dat eerste vers, daar hebben we vorige keer al bij stilgestaan. En ook in het algemeen hebben wij al het een en ander aangehaald uit de versen die verder in dit hoofdstuk volgen, als algemene inleiding, waarbij het er in de eerste plaats om gaat dat de Heer Jezus Christus natuurlijk is aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat blijft het thema van dit Bijbelboek. Maar wat er nu van gezegd wordt, met name al meteen hier in vers 1, is dat hij uit de mensen genomen is om hoge priester te zijn. Wel, als iemand uit de mensen genomen wordt om hoge priester te zijn, betekent dat uiteraard niet dat hij dan ophoudt mens te zijn. De gedachte is immers dat hij uit de mensen genomen wordt omdat hij mens is en gesteld wordt bij God in de zaken die daar te doen zijn. En ik moet er meteen bij zeggen natuurlijk dat dit een vanzelfsprekende en ook tamelijk overbodige verwijzing is naar het Oude Testament, waar Aaron immers gekozen werd uit de mensen. Dat hebben jullie misschien nog nooit bij nagedacht, maar dat is nou helemaal zo. Hè? Dat was ook maar een mens. Maar niettemin, Aaron werd genomen vanuit het volk. Hij was één van het volk, de broer van Mozes. In vele gevallen zelfs de woordvoerder van Mozes. Maar dat doet verder weinig ter zake. Het gaat hem erom dat hij inderdaad oorspronkelijk genomen werd uit het volk, zou men moeten zeggen. En hij kreeg een bijzondere bediening als hoge priester. Hoge priester dan, de eerste hoge priester zelfs van het oude verbond. Maar wat hier naar voren gebracht wordt, is natuurlijk in de eerste plaats dat het oud-testamentische priesterschap, en daarmee trouwens heel het oude verbond, een beeld is van het nieuwe. En dat betekent dan dat de hoge priester van het nieuwe verbond eveneens uit de mensen genomen werd en gesteld werd voor de zaken die bij God te doen zijn. En dat betekent dan uitdrukkelijk dat het hoge priesterschap van Christus, dat hij dat ontvangen heeft in de eerste plaats, want zo staat het hier toch, in de eerste plaats omdat hij mens is. Dat is natuurlijk niet het enige. We hebben in het verleden al verscheidene malen vastgesteld, en het gebeurt hier trouwens ook nog in vers 5, dat de Heer Jezus net zo goed en met hetzelfde recht de Zoon van God is. Maar het neemt niet weg dat als hij alleen de Zoon van God was, namelijk als hij alleen was het afschijnsel van Gods heerlijkheid, en als hij alleen was het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, dan zou hij volgens deze normen toch niet onze hoge priester kunnen zijn, want hij moet hoge priester zijn voor de mens, en dat betekent dan ook dat hij zelf mens zou moeten zijn. Wat daarbij ook van belang is, en ik heb dat heus vorige keer gezegd, al is het wat lang geleden, met opzet ben ik vast een beetje vooruitgelopen ook, maar wat ik de vorige keer ook uitdrukkelijk gezegd heb, is dat dat betekent hier, deze uitspraak, dat de positie van de Heer als hoge priester gebaseerd is op het feit niet dat hij mens was, hoewel hij mens was in het verleden, maar het is gebaseerd op dat hij mens is. Hij wordt uitdrukkelijk genomen uit de mens om hoge priester te zijn. Dat betekent dat wij kennen de mens, Jezus Christus, die een positie heeft ontvangen aan de rechterhand Gods. Het is de mens die op de troon zit. Ik heb dat heel vroeg al geleerd. Misschien heb ik dat al eens een keer gezegd in uw midden, maar dat weet ik dan echt niet meer. Maar ik heb dat al heel vroeg geleerd, want mijn vader schreef jaren geleden, misschien wel, dat zal zo wat 30 jaar geleden zijn, schreef hij een reeks van brochures, 3 of 4, weet ik niet meer. Ik dacht 3. 3 brochures en die heten De hoge priesterlijke taak van de Zoon des Mensen in de hemel. En die titel alleen, wat erin staat, weet ik niet precies meer. Dat is al zo lang geleden. Maar het is in ieder geval goed hoor, dat kan ik u wel zeggen. Maar wat mij bijgebleven is toen al, is de merkwaardige titel. Want het viel mij op dat het ging om de taak van de Heer Jezus in de hemel. Terwijl hij in de titel beschreven werd als de Zoon des Mensen. En dus feitelijk in de praktijk als een mens. En zo ziet hij. Zo kun je soms het opsteken op heel eigenaardige wijze. Maar inderdaad, daar gaat het ook juist om. Dat hij als mens de hemel is ingegaan. Dat is de hoopvergevende gedachte ook. Want wij zijn immers ook mensen. En als het mogelijk is dat een mens naar de hemel gaat, dan moet er voor ons dus ook hoop bestaan. En dat is natuurlijk ook zo. Want in de voorgaande verse, de laatste verse dus van hoofdstuk 4, werden wij immers uitdrukkelijk opgeroepen om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade, opdat wij, enzovoorts. Met andere woorden, de bedoeling is dat wij inderdaad met vrijmoedigheid zouden ingaan in die hemel zelf, zoals het later in hoofdstuk 10 staat, op een verse en levende weg. En ook daar hebben we vorige keer uitgebreid over gesproken. Toen heb ik ook Johannes 14 aangehaald, waar de Heer immers zegt dat hij naar het huis zijn vaders zou gaan. En hij zegt tegen zijn discipelen waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. Met andere woorden, je weet de weg, dus je kunt je gang gaan. Ga die weg ook maar. En toen zei iemand, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe zouden wij de weg weten? Toen zei de Heer, nou, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ofwel, ik ben de ware levende weg. De Heer zelf is dan de weg. En hij zegt, de weg leidt tot de Vader. Nou ja, hij zei letterlijk, niemand komt tot de Vader dan door mij. En als je tegen iemand zegt, je weet de weg, dan betekent het automatisch, dan impliceert dat zo iemand geacht wordt ook die weg te gaan. Daartoe moet men immers de weg weten, om die weg zelf te kunnen gaan. De gedachte is dan ook dat er één mens ons voorgegaan is de hemel in, en dat wij op grond daarvan met vrijmoedigheid diezelfde weg kunnen gaan. Het argument dat de mens geen toekomst of geen bestemming of geen thuis zou kunnen hebben in de hemel is een argument wat niet opgaat, want wij kennen een mens die gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods. Dat is de gedachte. En die wordt later trouwens in de brieven van Paulus ook met name nog wel eens een paar keer aangehaald. Er komt nog wat anders bij en dan schieten we meteen een eindje vooruit. Er staat namelijk in vers 1, alle hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die daar bij God te doen zijn. Maar vervolgens staat er in vers 5, dat Christus zichzelf niet die eer heeft aangenomen om hoge priester te worden. Hij heeft zichzelf niet tot hoge priester uitgeroepen, net zo min als Aaron dat deed. Maar hij werd tot hoge priester aangesteld door degene die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, toen die uitspraak van toepassing was, dat God zei namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, toen werd hij mede door die uitspraak als zoon en daarmee dus ook als hoge priester aangesteld. Waarna de volgende vraag is, maar wanneer was dat dan?
Bij de doop.
Ja, dat is een moeilijke, hè? Dat valt nog niet mee, hè? Nee, ik kom er straks op terug, want anders loop ik te ver vooruit. Maar de Bijbel zelf zegt, ook mijn Bijbel met de verwijzingen erbij zelfs, de Bijbel zelf zegt dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, afkomstig is uit Psalm 2, want dat staat er ook nog eens een keer extra bij. En vervolgens wordt er gezegd dat de uitspraak van toepassing is op de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, heden heb ik u gegenereerd, dat slaat op het heden van de opstanding van Christus. Dat neemt niet weg dat dezelfde uitspraak ook gehoord werd bij de doop van de Heer Jezus. Dat is waar, die werd toen herhaald vanuit de hemel. Dat is inderdaad terecht, maar er moet meteen bij gezegd worden dat de doop van de Heer Jezus een beeld is. En het wordt hierdoor alleen maar bevestigd dat het zo is, het is een beeld van zijn opstanding. Dat is ook wat ik heel vaak de grote nadruk zeg. Bij de doop gaat het niet om de dood. Hoewel de doop natuurlijk eensdeels een uitbeelding is van de dood. Maar bij doop gaat het om wat daarna gebeurt. Namelijk dat men uit het water weer tevoorschijn komt. Om de opstanding. Het beste argument daarvoor vind ik inderdaad de uitspraken die bij ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus gedaan worden. Het zal ook duidelijk zijn dat de doop van de Heer Jezus zelf een uitbeelding is van zijn eigen opstanding. En andersom, als er nog eens iemand vraagt, maar waarom moest hij nou eigenlijk gedoopt worden? Dan is mijn volgende antwoord, waarom is hij degene die zou opstaan? Ik bedoel, natuurlijk moest hij gedoopt worden, omdat juist de doop in de eerste plaats een uitbeelding is van zijn opstanding. En vandaar dan ook dat men dan de geest op hem ziet nederdalen. In een gedaante, de gedaante van een duif. Dat is op zichzelf ook een beeld van opstanding. En aan de andere kant van hem, hij is de enige van wie meteen staat dat hij terstond opklom uit het water toen hij gedoopt werd. Ik heb het nooit van iemand gelezen, van hem staat het er. Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water enzovoort. Matthäus 3 geloof ik, ik weet niet precies. Dat slaat natuurlijk ook op dat hij de eersteling is die uit de dood opstond enzovoort. Maar het punt is, en daar wil ik het nu even over hebben, het punt is dat juist de opgewekte Christus tot hoge priester wordt aangesteld door de uitspraak, gij zijt mijn zoon en dus mijn erfgenaam. En de erfgenaam, de eerstgeborene, is per definitie eigenlijk van oudsher vanzelfsprekend de priester, dan wel de hoge priester. Want priesterschap komt toe, of beter, priesterschap is de verantwoordelijkheid van de eerstgeborene, van de zoon, de erfgenaam bij uitstek, daar gaat het maar om. Dus op het moment dat van hem gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, dan houdt dat in de eerste plaats in. Aan de ene kant dat hij koning zou zijn, in Psalm 2 staat dat er overigens meteen bij, dus daar hoef ik verder niks van te zeggen, maar hier staat ervan dat dezelfde uitspraak ook impliceert dat hij hoge priester zou zijn. Maar waar het me nou om gaat, is dat de uitspraak staat in verband met dat er gezegd wordt dat de Heer als mens uit de mensen genomen werd. Dat betekent dat hij uitdrukkelijk als mens wordt aangewezen na zijn opstanding. En dat zeg ik met nadruk, omdat velen schijnen te denken, dat blijkt dikwijls uit de manier waarop men over de Heer spreekt, er schijnt te denken dat hij ooit mens werd bij zijn geboorte. Nou ja, het is net januari, dus nou weten we dat nog. Hè? En vervolgens schijnt men dan te denken dat hij bij zijn dood ophield mens te zijn. En hoewel het waar is dat hij bij zijn opstanding uit de dood als God erkend werd en weer zijn goddelijke naam ontving, hoewel dat zo is, hoewel God hem bij die gelegenheid heeft aangesteld tot Here, onder de naam Jehovah dus, en hoewel hij toen een naam kreeg boven alle naam, houdt dat niet in dat hij dan dus op zou houden mens te zijn. Want dat is niet waar. Integendeel, het punt is, door zijn opstanding werd hij weer wie hij tevoren was, en ontving hij weer, want zo staat het in Johannes, in het Johannes Evangelie, en ontving hij weer de heerlijkheid die hij bij God had eer de wereld was. Dat staat ook in het Johannes Evangelie. Maar wat eraan toegevoegd werd, was dat hij bij die gelegenheid ook tot Christus werd aangesteld. De Christus is nog altijd de zoon van David, en de zoon van David is een mens, want David was een mens. Hoe je dat ook keert of wendt, van welke kant je ook komt, de Bijbel bevestigt dat de Heer Jezus mens werd ooit bij zijn incarnatie, zoals het heet, bij zijn geboorte, zullen we maar zeggen dan voor het gemak. Maar vervolgens wordt er ook geleerd dat hij dat ook altijd gebleven is.
Ja. Wat de hoogpriesterschap wat hier genoemd wordt, voornamelijk door de mensen genomen, wordt hier juist niet de nadruk op dat, zeg maar, dat middelaarschap van de mensen gelegd. Ik bedoel, het hoge priesterschap, als aan de orde is, hoge priester aan de orde van Melchizedek, dan is een goddelijke persoonlijkheid precair.
Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Dat komt natuurlijk nog in die volgende verse aan de orde. Als er immers staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dan wil dat zeggen dat hij bij die gelegenheid ook uitdrukkelijk als God en als de zoon van God erkend en herkend wordt. Natuurlijk, dat is de andere kant van het verhaal, maar het mag onze ogen niet sluiten voor het feit dat hij wel degelijk in de eerste plaats uit de mensen genomen werd. Dus inderdaad was hij in de eerste plaats mens. Eigenlijk is het zo dat hij als hoge priester dus de middelaar is. Hoge priester van het nieuwe verbond. En tegelijkertijd ook middelaar natuurlijk van het nieuwe verbond. Maar hij is de middelaar omdat hij midden tussen God en de mens staat. Niet omdat hij geen van beide is, maar dus een beetje tussenin zich beweegt. Maar juist omdat hij beide is. Hij is zowel God als mens. Maar de gedachtegang hier is dat als hij priester, als priester wordt aangesteld en als zodanig erkend wordt al in het Oude Testament, met name dan in Psalm 110, dan is dat inderdaad gebaseerd op de gedachte dat hij mens is. Hij wordt namelijk uit het volk en daarmee nog breder uit de mensen genomen om die positie van middelaar in te nemen. Hij is beide. Maar wat hoofdstuk 5 vers 1 zegt is, hij is mens. Wat hoofdstuk of Hebreeën 5 vers 5 zegt, het laatste deel van het vers, is dat hij God is. Hij is immers de zoon van God en daarom God. Maar hij is beide. En inmiddels ben ik een paar bladzijden terug gegaan in mijn Bijbel naar 1 Timotheus 2. Een uitspraak die ik dacht ik uit het hoofd al eens een paar keer een beetje slordig geciteerd heb. Dus ik zoek hem nou maar een keer helemaal netjes op. 1 Timotheus 2. Vers 5, waar staat, er is één God, er is ook één middelaar, Gods, dat wil zeggen van God, en der mensen, van de mensen. De uitdrukking betekent natuurlijk gewoon, er is ook één middelaar tussen God en de mensen. Ik moet een beetje goed kunnen lezen, denk ik, maar moeilijk is het niet. Er is één God, dat is het hoogste. Er is ook één middelaar tussen God en de mensen. En daarna zijn er uiteraard een heleboel mensen. Mensen staat in meervoud. Er is één God, er is één middelaar tussen God en de mensen. Die middelaar staat er tussenin. En hij wordt hier genoemd de mens. Merkwaardig, hè? De mens, Christus Jezus. Zodat als hij benoemd wordt als middelaar, dan staat aan de ene kant vast dat hij God, dan wel de zoon van God is. Maar daarom wordt er expliciet bij vermeld dat hij de mens is. En daar komt dan dus de nadruk op te liggen. De mens, Christus Jezus. Nou, die dingen, die vallen samen. En ik heb het wel vaker gezegd. Ik heb trouwens net ook al een paar keer geciteerd uit het Johannesevangelie. In het Johannesevangelie namelijk wordt ons de Heer voorgesteld als de middelaar Gods en de mensen. Eigenlijk als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Alhoewel de term er nergens gebruikt wordt. En het is juist het Johannesevangelie dat zegt dat de Vader al het oordeel, alle heerschappij dus ook, al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft, aan zijn Zoon gegeven heeft, omdat hij de Zoon des mensen is. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, aan de Zoon van God dus uiteraard, aan zijn eigen Zoon. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de Zoon des mensen is. Dat is precies hetzelfde verhaal. Hij is beide, Zoon van God en Zoon des mensen. We zingen dat ook dikwijls in een lied. En we denken er niet bij na omdat het zulke vaste uitdrukkingen zijn. Maar ik heb altijd bewondering voor degene die het lied schreef. Hè? Zo bijbelvast, Zoon van God en Zoon des mensen. Ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Om wat te doen? Hè? Om te oordelen uiteraard, omdat die Zoon van God en Zoon des mensen is. Ik denk dat Isaac da Costa was die het lied schreef trouwens. Maar goed, laten we het daar verder niet over hebben. Ik ga weer terug naar Hebreeën. Ik zal proberen de draad op te nemen dus weer. Alle hoge priesters, let op, er staat niet alle hoge priesters. Er staat alle hoge priester, hoge priester enkelvoud. Dat lijkt in het moderne Nederlands een taalfout, dat is het niet. Het is namelijk oud-Nederlands en het betekent in tegenwoordig Nederlands niet alle hoge priesters, maar het betekent elke hoge priester. Stuk voor stuk, elke hoge priester, één voor één. Het is bekend wie ze waren, dus een bepaald aantal ook. Elke hoge priester wordt gesteld, als ik de tussenzin even oversla, elke hoge priester wordt gesteld, zeg maar gewoon aangesteld of neergezet, want dat is stellen eigenlijk, hè? Iemand officieel een plaats, een standplaats of een positie, wellicht ook een functie geven. Elke hoge priester wordt gesteld voor de mensen. Dat betekent ten behoeve van de mensen.
Dat hoogste weer.
Hebreeën 5, broeder. Ja. Vers 1. Hij wordt dus gesteld voor de mensen. Dat betekent ten behoeve van de mensen. En daarvan afgeleid betekent het gewoonlijk ook, want ik heb er nooit een uitzondering gevonden, betekent het ook in plaats van de mensen. Dat wil zeggen, hij staat in de plaats van de mensheid in het algemeen. Hij vertegenwoordigt namelijk de mensen bij God. Het is een beetje moeilijk om alle mensen daar tegelijk aan te stellen. Dat hoeft dus ook niet. Wat er gebeurt is dat één uit de mensen genomen wordt. Één van die mensen wordt genomen en krijgt deze positie. De vraag is welke? Nou, van oudsher had de eerstgeborene de positie van priester. Namens voor de familie. Zeg maar hoge priester eigenlijk. En later bij de roeping van Israël en bij de verlossing van Israël uit Egypte werden de eerstgeborenen gelost. Dat wil zeggen, ze werden tegen betaling trouwens ontslagen van hun functie. Zodat die specifieke functie van die eerstgeborene als hoge priester werd overgedragen aan maar één namens het hele volk. En dat was Aaron. Uit de stam van Levi. En sindsdien heet het dus het Levitische priesterschap. Of ook wel het Aaronitische priesterschap. Of vanwege de gelegenheid het Oud-Testamentische priesterschap. Maar oorspronkelijk is het de functie van de eerstgeborene. Nou, onder het Nieuwe Verbond geldt precies hetzelfde. De eerste mens die onder het Nieuwe Verbond terechtkwam, om het dus zo te zeggen, was uiteraard de Heer Jezus Christus. Het Nieuwe Verbond zou namelijk gelegd worden op een nieuwe schepping. Nou, de eerste die een nieuwe schepping is, is Christus. Die heet dan ook niet voor niks de eerstgeborene aller creaturen of de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En als eerstgeborene is hij automatisch aan de ene kant de koning, vanzelfsprekend, hij is de eerste. En aan de andere kant is hij ook vanzelfsprekend hoge priester. Dat wil zeggen, hij heeft heerschappij over die nieuwe schepping. Aan de ene kant en aan de andere kant is hij ook verantwoordelijk voor het welzijn van die nieuwe schepping. En dat laatste is de functie van de hoge priester feitelijk. Nou. Hij wordt dus gesteld voor de mens, om de mens te vertegenwoordigen. In de zaken namelijk die bij God te doen zijn, moet u eigenlijk weer doorstrepen, maar u mist dan toch een Nederlands woord. In de zaken die bij God zijn. Als ik dan echt wat moet invullen, als het nog per se moet, dan liefst, liefst zo min mogelijk woorden. Hè? In de zaken die bij God zijn. Te doen zijn is nog maar de vraag. Je kunt het wel invullen, maar onnodig wekt het de indruk alsof het de Heer het daarboven erg druk heeft. En dat is een beetje een misverstand. Het zou trouwens in strijd zijn met het voorgaande hoofdstuk waar staat dat hij de rust is ingegaan. Hij is daar gesteld in de zaken die daar voor de mensen bij God zijn. Of hij daar druk mee heeft is een heel ander verhaal. Of hij erg actief is. Wel, we zullen wel zien wat er in de volgende hoofdstukken nog over gezegd wordt. Maar dat is niet veel, moet ik zeggen. Wat er gezegd wordt namelijk is dat het werk wat hij als hoge priester zou moeten doen, inmiddels al gedaan heeft. Dat wil zeggen, wat de hoge priester moest doen was eenmaal per jaar ingaan in het heiligdom niet zonder bloed. Zoals het er verderop staat. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Hij heeft het eenmalige offer gebracht. En sindsdien is hij gezeten. En de grondgedachte daarvan is, sindsdien rust hij. En om dus nu het woord doen in te vullen, dat vind ik een beetje overdreven. Als dat nou niet hoeft, dan moet je dat vooral niet doen. Hè? In de zaken die bij God zijn, daar gaat het om. Hij heeft daar een functie ontvangen. Ik zeg dat ook met nogal wat woorden, omdat er een redenering bestaat. Ik heb hem al vaak moeten horen. Een redenering die zegt, maar als wij dan al volkomen geheiligd en gereinigd zijn, als wij volmaakt gesteld zijn in Christus, waarvoor hebben wij dan nog een hoge priester nodig? Zegt men. En dat is eigenlijk moeilijk uit te leggen, die hele situatie. Omdat het feit dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus bewijst dat wij een hoge priester hebben. De bewijs namelijk, al wat er gedaan moest worden gedaan is. En voor zover wat gedaan moet worden, wordt het gedaan. Kortom, daardoor zijn wij volmaakt. Als men gelooft dat men volmaakt gesteld is in Christus, zonder vlek of rimpel enzovoorts. En sommigen geloven dat inderdaad. Hè? Als men dat gelooft, moet men niet vervolgens zeggen, maar waarom hebben we dan nog een hoge priester nodig? Het is integendeel juist door die hoge priester dat wij volmaakt gesteld zijn. Bovendien, iemand kan hoge priester zijn, dat wil nog niet zeggen dat hij het daar erg druk mee heeft. Want, ik heb het al eerder gezegd, geloof ik ook, wat deed de hoge priester eigenlijk? De oudste mens is hoge priester, wat moest hij doen? Nou, niet veel.
Ja. Die dagen al best, dat werd en aangerekend.
Dat is waar.
En als Christus, ja. die de getuigen als het ware dood zullen zijn daarvan, dat het hem niet aangerekend wordt als het ware, want hij staat vergeten daar. Dus zolang hij daar redelijk staat, ziet God ons en Christus.
Hij is namelijk degene die dat eenmalige offer van grote verzoendag, eenmaal per jaar was het in het oude verbond, hè? Hij is namelijk degene die eenmaal met zijn eigen bloed is, want zo staat het er in de Hebreeënbrief, is eenmaal met zijn eigen bloed ingegaan in het heiligdom. Sterker nog, de Hebreeënbrief zegt, hij is daar zelfs nog, dus er kan niks tegen ingebracht worden. Je ziet hem hier toch niet? Er komt dat hij daar nog is, dus dat kan niet ontkend worden. Hij is eenmaal met zijn eigen bloed, of door zijn eigen bloed, ingegaan in het heiligdom. En hij persoonlijk is, op grond daarvan, tot in lengte van jaren, zolang als hij leeft, want dat gold voor de oud-testamentische hoge priester ook, zolang als hij leeft, is hij de garantie en het bewijs, om niet te zeggen, de getuige van dat er inderdaad verzoening gebracht is. Als in de eeuwigheid, hè, wanneer dan ook, hè, maar in de eeuwigheid, als in de eeuwigheid ooit nog eens gevraagd wordt of er eigenlijk wel verzoening voor ons gedaan is, en of je dat wel bewijzen kunt, dan is daar altijd de Heer nog steeds in zijn priesterlijk kleed, zou ik bijna gezegd hebben, namelijk in zijn uiterlijke kenmerken, want die heeft hij in elk geval, die daarvoor garant staat. Daarom hebben wij die hoge priester. Dat is het hele verhaal. Niet omdat hij daar zo druk werk mee heeft, maar omdat hij zijn werk gedaan heeft en hij is daar het bewijs van. Anders was hij daar trouwens ook niet. Als hij zijn werk niet gedaan zou hebben, dan zou hij geen hoge priester meer zijn. De hoge priester moet zijn plicht doen. Nou, dat heeft hij gedaan. En zijn aanwezigheid, zijn eeuwige aanwezigheid, is de garantie voor onze eeuwige zaligheid. Hij blijft dus priester voor altoos. Bovendien, de gedachte van, wij zijn eenmaal gereinigd, maar wat moeten we dan nog met die hoge priester, is tegelijkertijd, moet je goed over nadenken, is tegelijkertijd de gedachte dat Christus nooit klaar zal zijn met zijn verzoenend werk. Want als de schrift zegt, gij zijt priester voor altoos, dan gebruik ik met opzet het woord eeuwigheid maar even niet, omdat er een verschil van mening over bestaat, maar er staat, gij zijt priester voor altoos, dan zou dat dus inhouden dat hij altijd aan het werk blijft om zijn werk te doen. Dan komt het nooit klaar en dan kan hij dus in de praktijk niet volkomen zalig maken diegenen die tot hem gaan. Maar de schrift zegt, dat kan hij juist wel. Dat is het nou juist. Kortom, hij blijft priester niet omdat het werk gedaan moet blijven worden, maar hij blijft priester als het bewijs van dat het werk gedaan is. Hij staat daar met zijn eigen wezen, zijn eigen leven zou ik moeten zeggen, zijn eigen wezen staat hij daar garant voor en dus blijft hij altoos hoge priester. Dat is de Bijbelse gedachte. En bedenk dan, gewoonlijk het hele jaar door deed de priester niks. Hij was wel verantwoordelijk voor wat er gebeurde, maar hij deed niks. Alleen eenmaal per jaar moest hij ingaan enzovoorts. En daarvan zegt dezelfde Hebreeënbrief dat het eenmaal per jaar moest, is een type van dat de ware hoge priester, die van het nieuwe verbond, maar eenmaal, en dan moet je per jaar weglaten, hè, maar eenmaal dat werk zou doen en dat zou voldoende zijn. En het is voldoende, hij is de rust ingegaan, hebben we een van de vorige keer al gelezen in Hebreeën 4. En daar gaat het maar om.
Geweldig.
Maar hij blijft het altijd. Geweldig. Dat is grandioos, niet? Ja. Dat is inderdaad wat ons rust geeft en waardoor ook wij die rust kunnen ingaan. Omdat het gedaan is. Nou goed. Elke hoge priester wordt gesteld voor de mensen, ten behoeve van de mensen, in de zaken die bij God zijn. Voor zover er zaken zijn bij God met betrekking tot de mens, of tot de mensen, zijn niet de mensen daar verantwoordelijk voor, maar is de hoge priester daar verantwoordelijk voor. Voor zover voor ons wat geregeld moet worden bij God, zijn niet wij daar verantwoordelijk voor. Toch? Dan? Dat is de conclusie, toch? Zijn niet wij daar verantwoordelijk voor, maar is hij daar verantwoordelijk voor. En dat is heel sterk. Dat gaat in alle opzichten op, want de schrift leert ons dat de Heer zelf, de Zoon van God dus, zich garant heeft gesteld, feitelijk, voor de gehele schepping. En dat alles wat God wilde dat er gebeuren zou, dat hij dat zou doen. En de ellende is dat alles wat de mens bestempelt als godsdienst, dat dat feitelijk is. Het streven naar God, naar de Heer, het werk uit handen nemen. Dat wil zeggen, het is een streven naar dat wij mensen zouden doen en volbrengen de wil van God, zodanig dat de Heer het niet zou doen. Zo van, hij hoeft het niet te doen, we doen het zelf wel. Dat is religie. Want dan zijn we zelf dingen aan het regelen bij God, ten behoeve van ons. Dat is nou juist wat we niet zouden doen. Geloof is dan ook uitdrukkelijk niet werken, maar geloven. Geloven in dat wij iemand hebben die het werk inmiddels overigens voor ons volbracht heeft. En daar gaat het om. Eenmalig. Goed, hij dus, die hoge priester, is verantwoordelijk voor alle godsdienstige zaken met betrekking tot het volk. En dus inderdaad ook met betrekking tot ons. En daarom is hij ons hoofd, degene die ons voorgegaan is, onze overste leidsman, onze herder, ons leven, onze middelaar dus. Maar vat het maar samen in die ene term. Namelijk onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar hij is dus uit de mensen genomen om alle zaken die voor de mensen bij God zijn, om die inderdaad te volbrengen. Om te regelen wat er te regelen valt. En wat het gedaan moest worden, wel, dat staat erbij. Wat die dingen dan zijn, staat erachter in vers 1 nog steeds. Namelijk opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. In de eerste plaats is dat natuurlijk weer de verwijzing naar het Oude Testament, waar deze offers... of slachtofferen gebracht werden, die ene maal per jaar. Vergis u niet, de hoge priester deed eenmaal per jaar dat werk op Grote Verzoendag, en dan bracht hij offers, inderdaad, in het meervoud. Meerdere dus. Dat meervoud hier duidt dus niet op een herhaling, zo van het moet steeds weer, maar dat slaat op een eenmalig offer, maar het totale offer bestond uit meerdere offeranden die op Grote Verzoendag gebracht moesten worden. Ik meen dat Leviticus 16 is, uit het hoofd zo, waar het allemaal beschreven staat. Voorschriften met betrekking tot Grote Verzoendag. Maar het punt is dat die offers die gebracht zouden moeten worden, die heeft hij gebracht. Want al die offers van de oud-testamentische Grote Verzoendag zijn stuk voor stuk een vooruitwijzing naar het werk wat de Heer volbracht heeft in zijn dood en opstanding. Ik heb bijna alleen opstanding gezegd, maar in zijn dood en opstanding vooruit te maken. En dat is dus al gebeurd. En in zekere zin zou gezegd kunnen worden, want anders word ik gecorrigeerd wellicht, maar in zekere zin zou gezegd kunnen worden, gebeurt dat nog. Maar dan is dat niettemin ook zo dat het werk wat Christus nu doet niks anders is dan de voortzetting, continuering van dat wat in principe al volbracht is in het verleden. Of anders gezegd, als het zo is dat de Heer nu onze voeten reinigt, om maar eens wat te noemen wat hij dan nu zou doen, als de Heer nu onze voeten reinigt, is dat niets anders dan de continuering van wat hij eenmaal tot stand gebracht heeft, namelijk onze volledige, totale reiniging. Dus zie Johannes 13. Kortom, is gebeurd. Dat die offers gebracht moesten worden, wordt ook herhaald in hoofdstuk 8, wordt erop teruggekomen. Hoofdstuk 8 vers 3 namelijk zegt, want een iegelijk hogepriester, dat is hetzelfde, elke hogepriester, want elke hogepriester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. En wat heeft hij geofferd?
Zichzelf.
Dat is alles. Zichzelf. Ja, ik zeg, nou, dat is alles. Net alsof het zo weinig is. Nee, dat is juist zoveel natuurlijk. Hè? Maar dat is alles. Hij is ingegaan dan ook. Niet zonder bloed, namelijk met zijn eigen bloed. Maar dat komen we ook nog vanzelf tegen. Want dat staat allemaal nog in de volgende hoofdstukken. Goed, terug naar de hoofdgedachte dan, 5 vers 1, hij wordt uit de mensen genomen, dat is de gedachte. En dan vers 2, die behoorlijk, gelijk het behoort dus, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Dat is een vers wat ik vorige keer wel degelijk al heb aangehaald. Onwetenden en dwalenden is eigenlijk hetzelfde, hè. Als men de weg niet weet, namelijk, en dus onwetend is, dan is men per definitie aan het dwalen. Dat kan niet missen. Als men onwetend is, dwaalt men. En als men dwaalt, is men kennelijk onwetend. Dat is een duidelijke gedachte. En de gedachte is vervolgens dat de Heer inderdaad meeleidt met degene die dwalen, met degene die onwetend zijn. Hij weet wat hen ontbreekt. Daar gaat het om. En zo behoort het ook. Trouwens, de uitspraak komt overeen met hoofdstuk 4, vers 15, een paar versen eerder, waar staat: want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. En we hebben bij de bespreking van dat vers vastgesteld dat de woordkeus hier zodanig is dat er vergelijking gemaakt wordt met de situatie onder het oude verbond. Want onder het oude verbond had men wel een hoge priester die niet kon medelijden hebben met de zwakheden van de mens in het algemeen. Want die hoge priester was een mens zoals al die anderen. Dat wil zeggen, allemaal verschillend. En wat er in de ene mens omgaat, kan de andere niet begrijpen dikwijls, en andersom. Is nu eenmaal zo'n probleem. Maar wij hebben een hoge priester die gelijk het behoort, die behoorlijk wel kan meelijden hebben met de onwetende en dwalende. Dat wil zeggen, onze Heer weet wel degelijk wat in ons omgaat. Aan de ene kant omdat hij mens is, of misschien moet ik nou even zeggen, omdat hij dan toch in ieder geval mens was en ervaringen van gelijke aard heeft gehad en ondergaan. Gelijk als ook wij, om het dan maar eens zo te zeggen. Maar die is hij zeker nog niet vergeten. Hij is nog steeds mens. En omdat hij bovendien ook God is, mogen we aannemen dat hij ieder mens kan begrijpen. En daar gaat het maar om. En daarmee ook zich in kan leven, kan meevoelen met wat er in de mensen zoal omgaat. Dat is voor ons erg moeilijk, maar voor de Heer blijkt dat mogelijk te zijn. Dat is in ieder geval wat de schrift zegt. En dat staat niet ter discussie, dat wordt ons gewoon meegedeeld. Hij kan naar behoren, zoals het de hoge priester betaamt dus, hij kan, zoals het hoort, meelij hebben met de onwetende en dwalende. En waarom kan hij dat? Dat staat er meteen achter. Overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Ik ben blij dat het in zwart-wit in de Bijbel staat, want ik zou het anders niet durven zeggen. Want er staat namelijk niet overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen was. Zo heb ik het net wel vast even een beetje toegelicht. Maar er staat er niet. Er staat overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En dat, dan zeg ik het nog heel voorzichtig, dat veronderstelt dus dat hij nog steeds zwakheden heeft. Welke zwakheden, zoal dan? Nou, dat is makkelijk. Hij heeft, in het Nederlands wordt het ons makkelijk gemaakt, hij heeft een zwak voor ons. Wij zijn zijn zwakheid. Ja, wat moet ik daar aan uitleggen?
Het lichaam.
In elk geval, hij heeft liefde voor ons, hij voelt zich betrokken bij ons, en dat doet afbreuk aan zijn kracht. Wij zijn van hem. Wij met al onze tekortkomingen zijn zijn eigendom. Hij is verantwoordelijk voor ons en dat is zijn zwakheid. Wat maakt ons bijvoorbeeld zwak in ons leven? Nou, dat is een gewetensvraag. Geef me geen antwoord. Iedereen hoort het. He? Wat maakt ons zwak in het leven? In de eerste plaats, nee, eigenlijk in de enige plaats, wat ons zwak maakt in het leven, dat wij bepaalde liefdes hebben. Wij voelen ons verbonden met andere mensen, met onze familie bijvoorbeeld. Nee, we houden het heel netjes. Nee, het kan ook met ons huisdier zijn. Ik bedoel maar, dat is ook onze zwakheid, want dan kunnen we niet 14 dagen met vakantie, want waar laten we die hond zo lang? Ik bedoel maar wat. Dat is onze zwakheid. Het beperkt ons in onze mogelijkheden. Het neemt wat van onze kracht weg. Ook van onze financiële draagkracht, vooral als het Sint-Bernard is, om het bij dit voorbeeld te houden dan. Ik denk dat dat niet al te gevoelig ligt. Gevoelige onderwerpen bespreek ik zo slecht namelijk. Dus daar kan ik zo moeilijk uitkomen. Maar zo is dat dan toch. Dat is toch onze zwakheid. Mijn zuster de Kulling, die zit dan vlak voor me, weet ik. Die was een tijd lang was niet in de samenkomst. Die had alleen bandjes, want die moest haar moeder verzorgen. Dat is een zwakheid. Het is niet verkeerd, maar het is een zwakheid. Nou, zo'n zwakheid die niemand aan te rekenen is, dat wil zeggen die je niet iemand kunt verwijten. Integendeel, die zwakheden bedoel ik dan als positieve eigenschap. Zulke zwakheden heeft de Heer dus ook. En daar gaat het om. Het was de Heer, laat ik dan de hele Bijbelse geschiedenis samenvatten. Het was de Heer die een zwakheid had, liefde had namelijk voor zijn schepping. En het resultaat daarvan is geweest dat hij moest lijden en sterven. Om die wereld te verlossen. Maar dat maakte hem zwak. Ook letterlijk en zelfs lichamelijk natuurlijk, hoewel ik dat absoluut niet in de eerste plaats bedoel. Je kunt van de Heer niet zeggen dat hij lichamelijk zwak is. Je kunt natuurlijk nooit afbreuk doen aan de Bijbelse waarheid dat in de Heer Jezus Christus al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Punt. Uit. Maar dat mag ons niet de ogen sluiten voor dat er staat, hij heeft toch een zwakheid. Hij kent ons namelijk, hij is met ons verbonden enzovoorts. En als ik nu zeg, nu zeker in onze bedeling, het beperkt hem ook in zijn vermogen, dat wil zeggen, beperkt hem ook in zijn doen en laten, in zijn mogelijkheden, dan zeg ik iets wat vele malen in de Bijbel staat, in de Nieuwtestamentische brieven met name, er staat er vele malen, alleen herkennen wij het dikwijls niet. Maar wat er staat in de Nieuwtestamentische brieven, vele malen, ik meen dat ik het een keer of zeven ben tegengekomen, is dat de Heer zich beperkt heeft in zijn ontwikkeling, in zijn de openbaring van zijn heerlijkheid, in zijn mogelijkheden zal ik maar zeggen, om zich te wijden aan de heiliging, de roeping, de reiniging van de gemeente. Want dat is wat er staat. Wij lezen daar gewoonlijk overheen. Nou ja, u misschien niet. Maar wij lezen daar gewoonlijk overheen. Want als er staat dat hij zich heeft overgegeven voor ons, om ons te heiligen, ons te reinigen, dan doen wij soms net alsof er staat dat hij zich voor de wereld heeft overgegeven in het verleden, om voor hen te sterven opdat men verlost zal worden enzovoorts. Maar dat staat er dan toch heus niet hoor. Als er staat dat hij zich voor ons allen heeft overgegeven, is daarbij de gedachte dat de Heer die koning en priester was, dat hij zijn koningschap als ware naast zich neergezet heeft en dat hij alleen als priester fungeert en dan nog maar alleen met betrekking tot ons, de gemeente namelijk. Om zich bezig te houden met de roeping van de gemeente. Dat is een van de aspecten van deze Hebreeënbrief. Moet u toch ook opgevallen zijn dat het niet over zijn koningschap gesproken wordt, maar dat alleen zijn priesterschap genoemd wordt, hoewel net zo goed gezegd kan worden dat hij koning is naar de ordening van Melchizedek. Maar dat is het nou juist. Hij heeft zich beperkt om zich te wijden aan de gemeente. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, staat er vele malen. Nou, daar heb je dan zo'n zwakheid. Dat is een beperking van zijn kracht. Je kunt ook natuurlijk positief zeggen. Je kunt zeggen, het is een bepaalde doelstelling van zijn kracht. Hij richt zijn kracht op een bepaald werk en dat is goed. Enzovoort. Natuurlijk, dat is het ook. Maar daarom kan er ook gezegd worden dat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Hij verdiept zich in ons, in de gemeente. En dat is al heel eenvoudig te motiveren, omdat de gemeente nou eenmaal zijn lichaam is. En dat is toch het eerste wat voor iedereen van belang is, de toestand van het eigen lichaam. Nou, dat is waar de Heer zich mee bezighoudt. De toestand van de gemeente namelijk. Nee, niet van onze plaatselijke gemeente, dat is het gebruikelijke misverstand. De toestand niet van onze gemeente, de toestand van zijn gemeente. Dat schijnt in de praktijk helaas iets anders te zijn. Maar goed. Maar in ieder geval staat hier, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is.
Dat was de priester. Dat was de menselijke priester.
Ja, dat is de menselijke priester. Dat is Christus nu ook. Ja, ik weet wel, ze hebben zelf en hij geloof ik ook met een kleine letter vertaald. Zo van, dat kan niet op Christus slaan, het moet slaan op de oud-testamentische priester. Die was met zwakheid omvangen en kon dus niet behoorlijk medelijden hebben met het dwalende. Maar dan lees je de zin niet goed. Er staat dat deze hogepriester behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Waarom kan hij naar het behoort? Dus voor de volle 100%, zoals het moet. Zoals verlangd mag worden. Waarom kan hij behoorlijk medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden? Wel, omdat, overmits hetzelfde als omdat, hè, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En als het dus waar is dat Christus behoorlijk kan medelijden hebben met onwetenden en dwalenden, dan is dat omdat hij zelf met zwakheid omvangen is. En niet andersom, want de oud-testamentische priesters konden niet behoorlijk medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, zoals we ook vorige keer al gezien hebben naar aanleiding van vers 15. En dat kun je niet motiveren mits zij met zwakheid omvangen waren. Want dat is niet de gedachte. Natuurlijk waren zij met zwakheid omvangen. Nou, en dat is het punt niet. Nee, het punt is dat wij een hoge priester hebben aan de rechterhand Gods. die in tegenstelling tot de oud-testamentische hoge priesters wel behoorlijk kan meelijden hebben met onwetende en dwalen. En hij kan dat omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En inderdaad, de woorden hij en zelf in vers 2 zouden dus feitelijk met een hoofdletter geschreven moeten worden. Maar je moet dan wel begrip hebben van de eerste plaats de zin zelf, maar die is op zich helemaal niet moeilijk te lezen. Het probleem is hooguit dat men niet kan begrijpen, of op een of andere manier in ieder geval niet begrijpt wat die zwakheid van Christus dan is. Christus is toch sterk? Jazeker, dat is hij ook. Maar u weet net zo goed als ik dat de Heer ons lief heeft, en dat is de zwakheid aan de andere kant van God. Precies zoals ons Nederlandse woordendoos zegt, ik hoef er niet eens voor naar het Grieks. Dus we zeggen, ik heb een zwak voor dit of een zwak voor dat, betekent dat niet dat we niet sterk zijn, maar het betekent dat wij ons verbonden weten met het een of ander. En soms gaat er ook een deel van onze krachten naartoe, in allerlei opzichten. Hij moest ook offeren voor zichzelf. En als u het mij vraagt, en dat doet u kennelijk, anders zat u hier niet, maar als u het mij vraagt, niet vanwege die zwakheid. Hij moest ook offeren voor zichzelf, maar niet vanwege zijn zwakheid. Waar staat nou nog meer in de Bijbel dat geofferd moet worden voor zwakheid? Noem nog maar eens één andere tekst dan. Dat was een heel goed antwoord. Hè? Ja. Niet dat ik weet. Ik ben het nooit tegengekomen in ieder geval. Nee, er moet geofferd worden voor de zonden. Dus niet om derzelver zwakheid wil, maar om derzelver wil en om derzelver zonden eigenlijk. Moet hij, zoals voor het volk, ook voor zichzelf offeren voor de zonden. Dat is ook zo, want de voorschriften met betrekking tot het werk van de hoge priester op Grote Verzoendag onder het Oude Verbond betroffen het brengen van offers voor zichzelf, voor Aaron en zijn huis, heet dat, zijn familie, en ook voor het volk. En het waren twee verschillende dingen. In de praktijk blijkt het niet zo erg verschillend te zijn. In de eerste plaats namelijk is het natuurlijk zo dat de oud-testamentische hoge priester een zondaar is, net zoals het volk. En als het dus geofferd moet worden, opdat zonden zouden worden weggenomen, dan zou dat moeten voor het volk, maar ook voor de hoge priester zelf, want die was ook een zondaar. Dan, vandaar, hè. En aan de andere kant geldt dat voor de Heer Jezus ook, want je kunt zeggen, wij zijn zijn volk, wij zijn zijn huis, zal ik maar zeggen, naar aanleiding van hoofdstuk 3. Dat is waar, voor ons moesten de zonden worden weggenomen, daarvoor moesten geofferd worden, dat is waar, maar het neemt niet weg dat het ook van de andere kant bezien kan worden, en dat we vast moeten stellen dat de Heer leed en stierf zelf, terwijl hij onze zonden droeg. Met andere woorden, er wordt wel degelijk van de Heer Jezus aanvankelijk gezegd dat hij zondaar was. Dat wil zeggen dat hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses, zoals het zo mooi staat in Romeinen 8 vers 3. Niet in gelijkheid des vleeses, zo staat het in Hebreeën 2. Daar staat, dan moest de Heer ook, net als wij, vlees en bloed deelachtig worden.
Staat het echt
zondige vlees? Ja. Maar in Romeinen is dan in gelijkheid de zondige vlees. Ja, daar bestaat verschil van mening over. Er zijn verschillende lezingen van diezelfde tekst. Maar dat laat zich eenvoudig verklaren. Omdat er altijd mensen zijn die niet willen erkennen dat de Heer door God gerekend werd als zondaar. En dus is er een ijverige figuurlijk, nee, dat woord moet er niet bij. En dan verdwijnt het. En in sommige handschriften staat het dan ineens niet meer. Zo gaat dat. Nee, dat is correct. In gelijkheid des zondige vlees. Natuurlijk.
Zou het ook in de zwakheid zijn dan, zoals het hier staat, dat hij zich zo inderdaad publiek maakt?
Dat kan wel. Het maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Het is natuurlijk wel zo dat hij verzwakt werd, want je kunt aan de ene kant zeggen, hij heeft een zwak voor de gemeente nu. Maar je kunt natuurlijk net zo goed in de breedte zeggen en vaststellen, hij heeft een zwak voor de mensheid en de schepping in het algemeen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar hij werd mens. Hij kwam in gelijkheid des zondige vlees, maar wel degelijk ook als zondaar. Een van de... Nee, de duidelijkste uitspraak daarover is traditioneel 2 Korinthe 5, vers 21. Het laatste vers, hè, van 2 Korinthe 5. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons, daar gaat het hier ook over, tot zonde gemaakt. En dat betekent dus dat hij gerekend werd als zondaar, net als wij. Als dat niet zo is trouwens, dan zijn wij nog steeds zondaren, ook in de ogen van God.
Andere plaatsen zelfs is alle ongerechtigheid is op hem nageloofd.
Ja, ja. Maar nog een andere uitspraak is die van Psalm 51, maar daar krijg ik ook altijd discussie over, omdat men weigert de psalmen op Christus toe te passen. Hoewel de schrift zelf zegt dat dat nou juist met de psalmen gebeuren moet. Maar psalm 51 zegt de Heer, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Eenvoudige zaak. Ja, want bij zijn menswording kwam hij in gelijkheid van vlees en bloed. En dus ook inderdaad in gelijkheid des zondige vlees. Het is dus niks onbijbels aan die uitspraak over gelijkheid des zondige vlees. Uit Romeinen 8 vers 3. Nou, daar gaat het maar om.
Dat betuigt Jesaja 53 ook dan al over.
Natuurlijk, maar al die andere uitspraken die daar betrekking op hebben, die zijn altijd wat makkelijker, is wat makkelijker de vinger tussen te krijgen. Jesaja 53, er wordt al een heleboel vingers tussen gebracht. Over het algemeen, vooral Joodse vingers trouwens. Maar goed, dat even terzijde. Maar inderdaad, daar staat dat alles wat aan Israël verkeerd was, dat werd gelegd of was gelegd op de Heer Jezus. En niet pas op het moment dat hij gekruist werd of zo, want dat is dan natuurlijk de gedachte. Niet op het moment dat hij gekruist werd, maar op het moment van zijn menswording. Op het moment van zijn geboorte dus. Dat was zijn vernedering en daar begon dan ook het lijden van Christus. Niet bij zijn gevangenneming of bij Gethsemane of zo, maar bij zijn menswording uiteraard. Vanaf dat moment was hij zondaar. En dan krijgen we altijd meteen de traditionele discussie, de vragen van, ja, maar als hij dan zondaar, hoe kon God hem dan, hoe kon hij dan de wateren stillen en de storm stillen en al die wonderen en tekenen doen enzovoorts. Kijk, dat soort discussies. Als hij dan zondaar, dan kon toch alleen omdat hij de zoon van God was. En mijn antwoord is dan meteen, dan was Mozes ook de zoon van God en Jozua en Elia en Elisa en Paulus en Petrus en al die andere lui die wonderen en tekenen gedaan hadden. Dat is toch ook niet zo? Dat waren toch ook gewoon zondaren? Nee, God rekende hun geloof tot gerechtigheid, maar niettemin waren het zondaren. En God bediende zich van deze zondige mensen, zondige maar gelovige mensen, om van alles tot stand te brengen. En dat heeft hij ook gedaan met de Heer Jezus. Dat is het verhaal. Alles op grond van geloof. En daarmee komen we zelf weer bij het onderwerp van dit schriftgedeelte namelijk. Nou goed, hij moest offeren voor het volk, alzo ook voor zichzelf. Al was het maar alleen omdat hij, punt 1, ook deel uitmaakte van het volk. Dat in elk geval. En al was het maar omdat alle zonden van het volk geacht werden op hem te liggen. Zodat het verhaal over de offers voor het volk en het verhaal over de offers ten behoeve van de hoge priester persoonlijk, dat die twee verhalen eigenlijk hetzelfde verhaal zijn. Het is namelijk maar één geheel. Al moet ik er meteen achteraan zeggen dat in de schrift zelf wel degelijk in het Oude Testament verschil gemaakt wordt tussen de hoge priester, het huis van de hoge priester en het volk. Verder gaat het niet, want de hoge priester onder het oude verbond was hoge priester in de breedste zin over het volk. Verder niet. Niet over andere volken. Alleen dat volk. Is de beperking van zijn hoge priesterschap. Dus je hebt drie categorieën. De hoge priester zelf, het huis van de hoge priester en het volk. En de typologische toepassing daarvan is heel gemakkelijk. Christus, de gemeente en de volkeren straks in de toekomst. Kortom, de hoge priester is een beeld van Christus. Het huis van de hoge priester is een beeld van de gemeente. Wij zijn immers zijn huis, hebben we toch gelezen in Hebreeën 3. We zijn het huis van de hoge priester eigenlijk. En daarna heb je nog het volk. Maar goed, dat even terzijde dan. Maar het gaat erom dat wat voor het volk gebeuren moest, dat moest net zo goed gebeuren voor hemzelf. En hij heeft die offers dan ook inderdaad gebracht. Dat wil zeggen, hij heeft zichzelf geofferd, geheel en al. En dat wordt een uitgebreide toegelicht in de volgende hoofdstukken, in ieder geval hoofdstuk 9 en 10. Dus ik kan het beter nog maar even laten voor wat het was, om de hoofdlijn van dit schriftgedeelte vast te houden. De hoofdlijn is, hij wordt uit de mensen genomen, want hij moet mens zijn. Hij moet namelijk, zoals het behoort, medelijden hebben, kunnen hebben met de mensen. En hij wordt uit die mensen genomen, niet omdat de mensen op hem gestemd hebben, langs democratische weg dus, maar hij wordt uit de mensen genomen omdat God hem uit de mensen roept. God bepaalt wie de middelaar tussen hem en de mensen zal zijn. En dat is vers 4, dat is het volgende vers dus. Namelijk, niemand neemt zichzelf die eer aan, zodat u ziet dat het een eer is om hoge priester te zijn. Dat is interessant, want het betekent meteen... Nou, dat staat het volgende vers trouwens ook. Maar het betekent meteen dat de aanstelling van Christus... van de Heer Jezus Christus tot hoge priester... feitelijk in de praktijk dus hetzelfde is als zijn verheerlijking.
Mij is gegeven alle macht.
Ja, op het moment dat hem gegeven werd alle macht in hemel en op aarde... werd hij aangesteld tot hoge priester. En als wij dus zien, hoofdstuk 2 van Hebreeën... Jezus met heerlijkheid en eer gekroond... dan wil dat zeggen dat we hem zien als hoge priester. Want heerlijkheid en eer, dat is het om hoge priester te zijn. En dan met terugwerkende kracht naar het Johannesevangelie, want ik kan het nooit nalaten. Het hele Johannesevangelie spreekt over de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid die hij had, de heerlijkheid die hij zou hebben, enzovoorts. In het begin was het woord... En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Even samentrekking van vers 1 en vers 14 van Johannes 1. Maar dat staat er. In het begin was het woord. Was bij God. Was God. Woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als de enige geworden van de Vader. Vol van ware genade. Genade en waarheid. Hè? Vol van ware genade. En genade is de aanduiding van het nieuwe verbond. En als het dus staat, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dan betekent dat gewoon, we hebben hem gezien, opgestaan uit de dood. Vol van genade en waarheid, want daar begon genade en waarheid. De bedeling der genade begon daar zelfs, bij zijn opstanding uit de dood. Ofwel, daar begon het nieuwe verbond. Dat is het hele verhaal. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in, anders verdwaal ik te ver. Waar het om gaat is dat de Heer niet zichzelf tot hoge priester heeft aangesteld, maar iemand, namelijk God zelf... heeft hem van bovenaf aangesteld. Het kan niet anders. Als het een eervolle functie is... dan kan men die functie alleen krijgen... van iemand die zelf eer en heerlijkheid heeft. Ik vind het dus persoonlijk... dat zeg ik dan maar even ter illustratie... niet als getuigenis... maar ter illustratie... ik vind het dus geen eer... als iemand een hoge positie ontvangt... doordat hij door mensen, door het volk of zoiets... gekozen is. Wiens eer is het dan? Waar komt die eer, waar komt die heerlijkheid dan vandaan? Van mensen? Van het volk? Daar zie ik totaal niks in. Heerlijkheid, eer moet komen van wat hoger is. Daar gaat het om. En als het dus een eervolle, een heerlijke positie is om hoge priester te zijn... dan is dat omdat God zelf die hoge priester aanstelt. Goed. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt. Ofwel, alzo heeft ook Christus zichzelf niet tot hoge priester aangesteld. Want dat is dan hetzelfde, hè. Maar dat is gedaan door degene die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon. Maar voor zoon zou je voor de gelegenheid dus echt even moeten lezen. Gij zijt mijn hoge priester. Want dat is wat je moet verwachten. En ik noem dat altijd het Smurf-effect. Dat is een beetje een rare term misschien, maar dat noem ik al heel lang zo. Dat wil zeggen, wat voor woord er ook staat, maakt niks meer uit. De betekenis staat al vast. Die betekenis van het woord is van tevoren bepaald. Van tevoren is bepaald dat als er staat, gij zijt mijn puntje, puntje, puntje. Dan kan het niks anders meer zijn dan hoge priester, want daar gaat het om. Dat is de hele redenering hier van het schriftgedeelte. Wat voor woord er ook staat... En als het toch al vast staat, kan net zo goed een synoniem gebruikt worden, want dan leer je nog wat bij. Er moet namelijk hoge priester staan, er staat zoon. Dat betekent dat het begrip zoon, in de zin van zoon van God uiteraard, het begrip zoon van God automatisch inhoudt dus ook hoge priesterschap. En dat betekent dat elke keer als we lezen in de schrift over de zoon van God, dus elke keer geïmpliceerd wordt hoge priesterschap. En als wij dus zeggen, daar gaat hij weer hoor. Als wij dus zeggen, in Johannes Evangelie wordt ons de Heer voorgesteld als de Zoon van God. Dan houdt het automatisch in dat hij ons wordt voorgesteld als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Lees het maar na, studeer het Johannes Evangelie maar. Je komt gegarandeerd tot die conclusie.
Dat Zoon krijgt ook acceptatie van Gods wegen aan natuurlijk. Van,
natuurlijk ja. Dat is, dat is nog een andere kant van het verhaal. Dat, die opmerking sluit aan bij de gedachte die bij alle offers altijd een rol speelt. Namelijk, men brengt een offer, maar de vraag is, neemt God het offer ook aan? En daarvan afgeleid, Als God tegen de opgewekte Christus, of tot de opgewekte Christus zegt, gij zijt mijn zoon. Of als God tot hem zegt, gij zijt mijn zoon en hem daardoor opwekt. Want zo kun je het ook zeggen. Dan is dat in ieder geval de acceptatie van het offer wat de Heer gebracht heeft. In elk geval. Dat is een aspect wat niet al te zeer in de Bijbel besproken wordt. Maar in het Oude Testament wel in verband met de offers. De oorspronkelijke offers waren bijvoorbeeld de offers van Kaïn en Abel. Weet je wel. Waar men prompt oneenigheid kreeg over het feit dat het offer van Kaïn wel werd aangenomen door God en het offer van Kaïn niet. Want daar ging het maar om. Neemt God het offer ook aan? Anders is het een waardeloos offer. En Kaïns offer werd niet aangenomen, overigens tussen ons gezegd even in beeld van het oude verbond. En het offer van Abel werd wel aangenomen in beeld van het nieuwe verbond dus. Hetzelfde is de boom der kennis is goeds en des kwaads en de boom des levens. Het is dezelfde tegenstelling altijd. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar God nam het ene offer wel aan en het andere niet. En in Hebreeën 11 wordt het zelfs aangehaald, ditzelfde verhaal over Kaïn en Abel. En er wordt uitdrukkelijk gezegd dat Abel getuigenis heeft bekomen dat God zijn offer aannam. Heel gemakkelijk, op de Bijbelse manier namelijk. God stak het offer in de brand. Ja, zo ging dat in ieder geval in oud-testamentische tijd. God neemt het offer aan door het aan te steken. Bij de offers in de tabernakeldienst, in de tempeldienst, ligt dat wat moeilijker, omdat God daar eenmaal oorspronkelijk het offer aannam. Dat wil zeggen, de brand ging erin bij de inwijding van de tabernakel, zowel als bij de inwijding van de tempel. Maar er wordt bijgezegd dat voortaan dat vuur bewaard moest worden. Het moest altijd blijven branden, zodat de Heer niet steeds opnieuw dat offer hoefde aan te nemen. En dat opende meteen de mogelijkheid dat er offers werden gebracht die God niet aanneemt, gewoon dat de mens gewoon aansteekt met vuur wat er al is. En het vuur dus misbruikt en er stond de doodstraf op. En er stond ook de doodstraf op het gebruik van vreemd vuur. Het gebruik van ander vuur om het offer aan te steken. God zegt, ik steek het aan en anders niemand. Want ik neem het offer aan of niet. Nou, het punt is dat de acceptatie van het offer door God dus een belangrijke rol speelt in de Bijbelse geschiedenis. Meteen al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Zodat de vraag is of het offer van de Heer Jezus werd aangenomen. Het antwoord is ja, want God wekte hem op uit de dood en stelde hem aan als zoon. Het is de erkenning dus van hem als de middelaar, als de verzoener, de zaligmaker, of hoe het maar heet mag.
En geen is het één vers 4 dat ik gebruik, dat het ligt. Dat God, er staat dat het ligt, was goed.
Dat is ook een acceptatie. Ja, dat is heel moeilijk. Ik moest er even over nadenken, broeder Schepers. Maar dat is inderdaad waar. Wat er namelijk gezegd wordt in Genesis 1 is dat God zeide er zijn licht en er was licht. En vervolgens staat er dat God zag het licht, dat het goed was. Nou, het punt is dat de Bijbelse verklaring van het schriftgedeelte, buiten het verband van de natuurkunde uiteraard, hè, maar de Bijbelse geestelijke, dus typologische verklaring van het schriftgedeelte is dat God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, 2 Korinthe 4... vers 4, dat God die gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, hoge priesterschap, licht van de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, hoge priesterschap, dus nog eens een keer. En dat betekent dus dat als God gezegd heeft dat licht in de duisternis zou schijnen, dan was dat in Genesis 1. Maar 2 Korinthe zegt, maar dat slaat op het licht, namelijk Christus, het licht van het nieuwe verbond enzovoorts. Dat is de verklaring. God is in onze harten geschenen. En als er dus in Genesis 1 vervolgens bij is dat God zag het licht dat het goed was, betekent het ook dat God zag de Heer Jezus Christus en zag en zei ook dat het goed was. Hij zei trouwens, gij zijt mijn geliefde zoon, in welk ik al mijn welbehagen heb. Dat staat er ook bij. Dat is precies hetzelfde als God zag het licht dat het goed was, ja. Dat is een Bijbelse, volstrekt Bijbelse verklaring, inderdaad. Goed. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het belang van het vers is niet alleen maar dat God die zoon dus inderdaad stelt. Dat is wat anders dan dat een zoon geboren wordt, hè. Hij stelt hem aan. Zonen worden gewoonlijk niet geboren, maar worden aangesteld. Dat is één ding. En het andere ding is, maar dat vloeit eruit voort, dat er ook een bepaalde datum wordt aangewezen waarop het gebeurt. Namelijk, heden heb ik u gegenereerd. Maar over die dingen hebben wij het weer na de pauze.
Vandaag heb ik
het. Ja.
Ja, maar de tijd is kort waren deze dagen.
Ja. En de dag nadert, broeder. Goed. Wij waren gebleven bij Hebreeën 5, vers 5. Hebreeën 5, vers 5, waar gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus tot hoge priester aangesteld werd door God en door het uitspreken van de woorden: gij zijt mijn zoon, heiden heb ik u gegenereerd. Want dat is wat er staat. Betekent dus, punt 1, dat het begrip zoon hier staat in de plaats van hoge priester, zodat andersom het begrip hoge priester opgesloten ligt in het begrip zoon van God. Verder is het zo dat de uitspraak zelf, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, reeds gevonden wordt in Hebreeën 1, vers 5, waar staat in vers 4 dat Christus zo voortreffelijker geworden is dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. En dan vers 5, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het aardige is dat je dus ook in dit vers, Hebreeën 1, vers 5, moet vaststellen dat het daarbij dus ook al gaat over het hoge priesterschap van Christus. Dat staat er nog lang niet bij, maar het is dus wel zo. En betekent automatisch dat wij dus vers 3 en vers 5 bij elkaar zouden moeten optellen. Vers 3 zegt, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Kortom, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, als de zoon en dus als hoge priester. Zoals elke keer als over die hemelse positie van Christus gesproken wordt, meteen gesproken wordt over hem als over de middelaar van het nieuwe verbond. Dat moet in elk geval vasthouden. Dat geldt niet alleen binnen de Hebreeënbrief, maar binnen het hele Nieuwe Testament. En dat is ook van belang, omdat bijna in alle boeken van het Nieuwe Testament expliciet en dus letterlijk gezegd wordt dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En dan moet je er elke keer bij denken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In elk geval. Maar het punt is natuurlijk dat het vers zelf, de uitspraak zelf, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat die uitspraak rechtstreeks afkomstig is uit Psalm 2. Psalm 2, een van de belangrijkste psalmen zou ik bijna zeggen. Juist vanwege deze uitspraken. Psalm 2, waarin in de eerste plaats vastgesteld wordt dat de heidenen en Israël samen in opstand zijn tegen God, tegen de Heere en zijn gezalfde, staat er in vers 2. En samen beraadslagen zij hoe zij de banden met God zouden verscheuren. Dat is interessant, want de mens is eruit uit om de banden met God te verscheuren, terwijl God erop uit is om juist de gescheurde banden te helen, te herstellen door de middelaar van het nieuwe verbond. Nou goed. Die in de hemel woont, die zal dan ook lachen, staat er. Dat is merkwaardig, er zijn hele kerkscheuringen ontstaan over de vraag of een gelovige al of niet mag lachen. Nee, waarom lach je nou? Dat is nou net een serieuze zaak. Dat is echt waar. Ja, hele discussies daarover. Ja, sinds de middeleeuwen. Er staan nog jaartallen bij ook. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar het is wel zo. Maar dit argument vind ik altijd het mooiste. Die in de hemel woont zelf, van wie de zaak het meest ernstig is, van wie in de hemel woont namelijk staat, hij zal lachen. Die lacht namelijk om die onzin van die mensen die zelfs menen de banden met God te kunnen verbreken. En dat kan namelijk niet. De Heer zal dus ook lachen. En inderdaad, het is een spotlach, staat er ook bij. De Heer zal hem bespotten. Hij zal namelijk in de toekomst tot hen spreken in zijn grimmigheid, of in zijn toorn, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Want hij zegt, ik toch heb mijn koning gesteld. Want de mens kiest zichzelf een koning, op wat voor wijze dan ook. Maar God stelt koningen aan over de mens. En in het bijzonder stelt hij daarover aan de laagste onder de mensen, heb ik eens gelezen, in Daniel ergens. Dat klopt ook, want hij stelt over hen aan als koning de Heer Jezus Christus. Degene die door de mens verworpen werd, overigens. Maar hier staat dat God in de hemel zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, en het punt is, dat in vers 6 als het ware de Vader aan het woord is, en dat in vers 7 als het ware de Zoon aan het woord is. God heeft namelijk gezegd, ik heb mijn koning gesteld over Sion, en in vers 7 spreekt die koning, de Heer Jezus namelijk, en zegt, ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn Zoon, en dus mijn koning, want anders is het onzin wat hier staat. Hè? In vers 6 is hij koning, in vers 7 heet het zoon, maar dat is hetzelfde. De koning stelt namelijk zijn zoon officieel aan als zoon, en dus als erfgenaam, en dus als koning. Dus hij heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, implicerend koningschap. En het leuke is dat we net in Hebreeën gezien hebben dat in het begrip zoon priesterschap geïmpliceerd wordt. Beide begrippen vallen daarin samen. Koningschap en priesterschap.
Samuel wist dat goed. Samuel wist dat goed.
Hoezo, broeder?
Nou, toen het volk de koning wilde, toen zei hij God.
Ja, ja, God is de koning, hè? Ja, inderdaad, ja. God zelf stelt de koningen aan van bovenaf. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En God heeft nog meer gezegd tot die zoon, tot de Heer Jezus dus. Hij heeft ook gezegd, eis van mij, vraag het maar dus, hè. Eis van mij... En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. In vrij Nederlands betekent het, zodra u het mij vraagt, zal ik u geven de heidenen en de einde der aarde tot uw bezitting. Zodra u het vraagt, eis van mij, zei de, bij wijze van spreken dan de vader tot de zoon. Zodat er eerst sprake is in vers 7 van het officiële aanstellen van de zoon, namelijk de koning en hoogpriester. Maar vervolgens wordt gezegd, vraag het maar en zodra u vraagt zal ik u geven de heidenen tot uw bezitting. En het punt is dat wij dat hier in Psalm 2 slechts in wezen slechts expliciet niet over priesterschap, maar wel over koningschap gesproken wordt. En het punt is dan dat er ooit een dag een heden was waarop God zijn zoon aanstelde tot zoon en dus als koning, maar vervolgens zei, zodra u het vraagt, zal ik u geven dat koninkrijk. En het ene dag die van het aanstellen van die zoon uit vers 7 ligt in het verleden. En het andere, namelijk van vers 8, het moment waarop die zoon inderdaad zal eisen, dat ligt nog in de toekomst. En in die tussentijd is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Psalm 110 zit ik nu trouwens. He? Is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen? Niet zozeer als koning, want het koningschap wordt in die psalm weer niet aangehaald, maar wel het priesterschap. Dat wil zeggen, hij is daar als de priester en het koningschap wacht inderdaad op de toekomst, op de dagen namelijk van de wederkomst van Christus. Dat is Psalm 110 en intussen is hij daar gezeten en intussen is het zo dat de koningen der aarde zich tezamen opstellen en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Dat is wat ze nu doen. Sinds de dagen van handelingen, want daar wordt het ook al toegepast, tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. En al die tijd is dus ook van toepassing, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Dus een beetje inzicht hebben in de geschiedenis sinds het begin van onze jaartelling, kun je moeilijk anders dan tot dezelfde conclusie komen. Nou ja, goed, laat maar, hè.
Sarah zal ook lachen.
Wat zeg je? Sarah lacht ook, maar dat is een lach van blijdschap, hè. Ook misverstaan trouwens, maar ze lag van blijdschap vanwege dat ze notabene op haar ouderdom nog een zoon zou krijgen. Als je daarbij bedenkt dat Sarah toch eigenlijk min of meer van Israëlitische huizen was, dan weet je meteen waar de Joodse humor vandaan komt. Als dat geen humor is, dat een onvruchtbare vrouw op haar oude dag, er zit op twee manieren onvruchtbaar dus, maar op haar oude dag alsnog een zoon krijgt, hè? Als dat geen humor is, dan weet ik het helemaal niet meer. Maar zo werkt God. En de zoon heet dus vervolgens Isaac. Want de Heer heeft mij aan het lachen gemaakt. Dat is een blijdschap van het nieuwe verbond uiteraard. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Waar het om gaat is dat op een bepaalde dag, op een heden, God zijn zoon tot zoon aanstelt. Ik zeg nog even in het algemeen. Zonen worden niet geboren, kinderen worden geboren. Zonen worden per definitie gesteld, aangesteld. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het proces van aanstellen kan zijn het uitspreken van gij zijt mijn zoon, alleen maar dat. Dat kan het ook zijn. Maar het kan ook zijn dat het hele proces van het aanstellen van een zoon is de verwekking van de zoon, de zwangerschap van de moeder, de geboorte dan van het kind, het opgroeien van het kind enzovoort, tot aan het moment dat de vader dat kind uiteindelijk definitief als zoon erkent en aanstelt. En dat is de manier waarop de Bijbel er gewoonlijk over spreekt. Het blijkt namelijk dat het hele begrip genereren of verwekken, verkrijgen wordt het soms ook genoemd, maar het hele begrip genereren of verwekken, en zelfs gewoon het begrip geboren worden, dat is hetzelfde begrip namelijk, dat eigenlijk de hele Bijbel door de aanduiding is van hoe een zoon gesteld wordt. En daarin speelt de verwekker een rol, daarin speelt de moeder een rol, daarin speelt zwangerschap een rol, daarin speelt opgroeien, opvoeding en alles een rol. En zoals dat kan allemaal. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat op een zekere dag de vader die hele verwekking enzovoorts, de hele voorgeschiedenis erkent en zegt, en nu ben je meerderjarig, erken ik je als zoon, hier zijn mijn bezittingen enzovoorts. Daar gaat het om. En al het voorgaande werkt daaraan mee. Maar het gaat om de uiteindelijke bekroning van het geheel. En als je dat in de gaten hebt, dan is het helemaal niet zo moeilijk om te begrijpen wat er over de Heer Jezus Christus gezegd wordt. Want van hem wordt ook gezegd, dat is Hebreeën 5, maar daar kom ik vanavond dus niet meer aan toe. Van Hebreeën 5, in Hebreeën 5 wordt namelijk in vers 8 gezegd dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden in de dagen waarin hij al de zoon was. Want daar staat er, hoewel hij de zoon was, heeft hij nochtans gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Terwijl notabene een paar versen eerder, namelijk in vers 5, waar ik nou afkomstig ben, hè, in vers 5 gezegd wordt dat er een bepaalde dag is waarop hij tot zoon werd aangesteld. En de dag van zijn aanstelling tot zoon was de dag van zijn opstanding. Dat zal ik u zo nog laten zien. Maar de dag van zijn aanstelling als zoon was de dag van zijn opstanding. Het heden heb ik u gegenereerd, is dus uiteindelijk ten volle van toepassing op zijn opstanding en dus ook op de dag van zijn opstanding uit de dood. Niettemin zegt vers 8 dat hij daarvoor ook al de zoon was, namelijk in de dagen zijn vledes, toen hij gehoorzaamheid moest leren uit hetgeen hij heeft geleden. Het hele punt is gewoon dat de verklaring achteraf gegeven wordt, de schriftgedeelte is ook achteraf geschreven, dat wil zeggen, hij die onderweg was waarna zijn definitieve zoonstelling, hij die van nature de erfgenaam was van de titel, hij die van nature tot zoon van God en dus ook tot hoge priester en koning zou worden aangesteld, heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden en is daarom uiteindelijk ook daadwerkelijk tot zoon aangesteld. Maar neem niet weg dat er nog steeds maar één dag is waarop de Heer Jezus Christus als zoon van God werd gesteld, en dat was bij zijn opstanding uit de dood. Gelaten 4 zegt het zeker ook, ja, in beeldspraak daar trouwens. Maar er kan ook geen twijfel over staan. De zoon is de erfgenaam en Christus wordt pas als erfgenaam aangesteld op de dag van zijn opstanding uit de dood. Na de dood namelijk, want na de dood worden erfgenamen aangesteld. En dan heb je hetzelfde probleem met ons Nederlandse woord erfgenaam. Ik zeg altijd, het Bijbelse begrip zoon komt het meest overeen met het Nederlandse begrip erfgenaam. Wanneer is iemand erfgenaam? Nou, uiteindelijk pas als dat zwart op wit notarieel is vastgelegd. En dat gebeurt pas nadat de erflater is overleden. Maar niets belemmert ons om kleine kinderen als erfgenaam aan te wijzen. Toch? We spreken over hen als erfgenamen. En ook achteraf spreken we terugwerkende kracht over degene die inmiddels de erfenis ontvangen heeft. Spreken we over zo iemand dat hij vroeger, toen hij er twee was, dat hij ook al erfgenaam was enzovoort. Maar strikt genomen was hij het niet. Hij zou het worden, wellicht. Begrijpt u wat ik nou zeg? Hè? We spreken over iemand als erfgenaam, terwijl hij strikt genomen pas is, wettelijk, pas als het per akte is vastgelegd en notarieel gepasseerd is. Dat is de gang van zaken. Nou, daar gaat het om. Er waren in Nederland diverse erfgenamen van de troon in de tijd, maar één daarvan werd onderweg gedisqualificeerd. En dat was prinses Irene, dat is lang geleden. Maar, maar om maar eens een voorbeeld te noemen, dat gebeurt nou eenmaal. En over het Belgische koningshuis zullen we maar niet hebben, want dat dreigt ook zo het een en ander. Hè. Maar waar het maar om gaat, is dat je dat wel iemand als erfgenaam en als zoon kunnen beschrijven en zo kunnen noemen. Maar daarom is hij het nog niet, dat zal nog moeten blijken. Want er kan nog van alles gebeuren in de Bijbel helemaal, omdat in de Bijbel gewoon de vader de zoon kan onterven.
Disqualificeren,
ja. Dat is het verhaal. Nou goed. En dat gebeurt met de Heer Jezus. Dat zou men, laat ik het anders zeggen, die gedachte is ook van toepassing op de Heer Jezus. Theoretisch, het is theoretisch, vooral omdat we ook achteraf leven. Maar goed, theoretisch was het nog maar de vraag of de Heer inderdaad gehoorzaamheid zou leren. Of gehoorzaam gelovig namelijk, daar hebben we het al over gehad, gelovig zou blijken te zijn. Want als hij niet gelovig zou blijken te zijn, ik weet dat het hypothetisch is, ik wil er ook heel niet verder op ingaan, maar als Jezus van Nazareth niet zou blijken gelovig te zijn, zou hij niet tot zoon van God zijn aangesteld. Ongeacht, maar het blijft theorie, ongeacht het feit dat hij wel degelijk door God dan wel door de Heilige Geest verwekt was. En zo waren er ook heel wat afstammelingen van David, erfgenamen van de troon, die niet op de troon gezeten hebben. Om wat voor reden dan ook.
Ja, dat kan. Als mens zijnde had hij niet tot de Godheid verheven kunnen worden.
Nee.
Natuurlijk zijn God altijd de op kunnen nemen, maar dan in
ja.
andere situaties.
Ja. Ja, hij werd erfgenaam voor het een na de dood, maar dat is nog een moeilijke zaak. Daar komen we nog over te spreken, omdat Hebreeën dat ook zegt. Dus dat komt later nog. Maar het punt 1 na de dood, punt 2, God zou hem als erfgenaam moeten erkennen. Officieel op het moment dat hij erfgenaam er zou moeten zijn. God was de God van de oude schepping, maar als er een nieuwe schepping verschijnt, wie is de erfgenaam? Wie is daar de macht hebben van? God moest iemand aanstellen. En dat gebeurde dus bij zijn opstanding uit de dood. Vandaar dat dat ook de conclusie is, het hoogtepunt is van de eerste officiële toespraak van Petrus op de Pinksterdag onder het Nieuwe Verbond. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt, de mens, Jezus. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt tot Heer en tot Christus gesteld. Tot Heer, zijn goddelijke naam, naam Jehovah gewoon in het Hebreeuws, tot Heer en tot Christus, tot Messias aangesteld. En wanneer dan? Deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God tot Heer en tot Christus aangesteld. Dat wil zeggen dat het na de kruisiging gebeurd moet zijn. Dat kan dus alleen maar geweest zijn bij zijn opstanding uit de dood. Nog afgezien van dat de opstanding van Christus nou eenmaal ook het onderwerp was van de prediking van de apostel Petrus in Handelingen 2. Maar zoekt u dat maar eens na, want dat doen we nou niet meer. Wat ik u wil voorhouden is namelijk Handelingen 13... Veronderstel trouwens dat ik dat ook al gedaan heb bij de bespreking van Hebreeën 1. Want daar staat die uitspraak over heden, heb ik u gegenereerd ook al. Maar in Handelingen 13 komen we bij de toespraak van niet Petrus, maar Paulus. Uitgebreide toespraak waarin Paulus de geschiedenis van Israël onder het oude verbond uiteenzet. Of samenvat moet ik eigenlijk zeggen. En waarbij u ook uitdrukkelijk spreekt over de aanstelling van de koningen in Israël. Eerst Saul, daarna David enzovoorts. En dan komt hij op het hoogtepunt van de geschiedenis van Israël, namelijk in de dagen van Paulus zelf. En dan staat er in vers 28, om maar eens de draad op te nemen. Handelingen 13, vers 28. En geen oorzaak des doods vindende hebben zij, de Joden in de tijd, van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. Dat is ook interessant. Paulus zegt, ze waren wel ongelovig. Maar niettemin hebben ze in ongelovigheid precies volbracht wat God zelf in zijn woord en in de profetieën had aangekondigd. Merkwaardige wijze. Want er zijn zelfs ongelovigen die de wil Gods volbrengen. Of die de wil Gods, die het werk Gods volbrengen. Als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf als uitdrukkelijke bevestiging van zijn dood. En dan staat er heel laconiek, ik vind het zo'n mooie uitdrukking. Heel laconiek, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Zij deden dit, zij deden dat. Daar gaat het hele verhaal over, de hele toespraak van Paulus hier. Zij deden zus en ze deden zo. En uiteindelijk hebben ze hem gedood en begraven. Maar God heeft hem opgewekt. Die in de hemel woont zal lachen, denk ik altijd dan. Hè? God, hetzelfde. God heeft hem uit de doden opgewekt, ja. Want de komst, de geboorte van Isaac, waarover Sarah zo moest lachen, komt rechtstreeks overeen met de opstanding van Christus uit de dood. Aanbreken van het nieuwe verbond, daar is het op van toepassing. God heeft hem uit de doden opgewekt. In de volheid des tijds enzovoorts. Het is nog bewezen ook, want er staat, welke gezien is geweest vele dagen lang door of van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Die zijn getuigen zijn bij het volk. Dat wil zeggen, er zijn velen die de opgewekte Christus of Jezus gezien hebben, die hem ook kenden vanuit zijn oorspronkelijke woonplaats in Galilea, zodat er geen twijfel over kan bestaan dat ze capabel waren om hem te identificeren. Ja, ja, de gestorvenen te identificeren. Nadat hij was opgestaan uit de dood. Als bewijs, die zijn ook zijn getuigen bij het volk. Zijn getuigen dus van de opgewekte Christus uiteraard. Waar anders van? En dan zegt hij, en wij verkondigen u de belofte die tot de vader geschied is. Dat Abraham dan wel Sarah een zoon zou hebben. Zie je wel? Nee, zo staat het er niet, maar daar gaat het wel om. De belofte die tot de vader geschied is, was aanvankelijk, Sarah zou een zoon hebben, maar is uiteindelijk nieuw leven uit de dood, door de opstanding van Christus. Wij verkondigen nu de belofte die tot de vader geschied is, dat namelijk God deze belofte vervuld heeft. Zij verkondigen niet de herhaling en de bevestiging van die beloften, maar zij verkondigen, Paulus en de zijnen verkondigen, dat God die belofte vervuld heeft aan ons, de kinderen van die vaderen. Dat na zoveel generaties namelijk uiteindelijk de belofte vervuld wordt. Was aan Abraham trouwens ook, want er werd aangekondigd dat hij een zoon zou hebben, hij zou zaad hebben enzovoorts, maar meteen wordt gezegd, maar weet dan dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land dat het hunne niet is, en pas na 400 jaar zullen zij verlost worden. Stond ook een datum voor. Na verloop van tijd. Daar gaat het hier ook om. De beloften aan de vader worden uiteindelijk vervuld. Aan ons. In de opstanding van Christus uiteraard. Maar er staat er ook achter. Er staat namelijk, wij verkondigen nu de belofte die tot de vader geschied is. Dat namelijk God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Als of toen hij Jezus verwekt heeft. Wanneer heeft God de belofte vervuld? Toen Maria zwanger werd. Uiteraard niet, hè? Bij de opstanding van Christus namelijk. Want die verwekking, dat woord wat hier vertaald is met verwekken, anestermi in het Grieks, betekent ook letterlijk gewoon doen opstaan. Iemand oprichten, iemand doen opstaan. Een heel moeilijke uitdrukking, omdat je aan de ene kant veronderstelt dat iemand inderdaad zelf opstaat, en aan de andere kant veronderstelde dat er iemand bij is die het laat gebeuren. En dat is precies een goede beschrijving van de opstanding van Christus. Aan de ene kant stond hij zelf op uit het graf. En aan de andere kant was het God die hem uit het graf deed opstaan. Met vereende krachten heet zoiets. Hè?
De neurologisch die zin.
Ja, ja. Ja, Handelingen 2. Daar zegt Petrus dat, hè. Hij kon van de dood niet gehouden worden. De dood is een gevangenis, dat in elk geval, maar die gevangenis was niet sterk genoeg. Hij kon er niet door gehouden worden. En later is het Petrus zelf, die ook door de gevangenis niet gehouden kon worden. Maar dat is een ander verhaal, maar het beeld hetzelfde uit, hè. Nou goed. God heeft de belofte vervuld toen hij Jezus deed opstaan. Dat is wat er letterlijk staat in het Grieks, vertaald met verwekt. En maar lees maar meteen verder. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. En dat is voor zover ik weet zo de enige keer dat de schrift verwijst naar een ander schriftgedeelte met vermelding van waar het precies staat. Het is altijd veel vager, hè? Ik neem meestal de uitspraak uit Hebreeën 2 als voorbeeld. Er staat, iemand heeft ergens betuigd, weet je wel, zeggende, en dan is het David in Psalm 8, maar het staat er niet bij. Je moet het maar uitzoeken. Of gelijk geschreven, gezegd is door de profeet, enzovoorts. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, om maar eens wat te noemen. Maar er staat niet welke profeet het was die het zei. Dat moet je zelf maar uitzoeken. Hierbij staat het heel nauwkeurig bij. Dat is van groot belang, dus dat kan niet missen. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En het genereren uit psalm 2 dus is hetzelfde als het verwekken hier in Handelingen 13 vers 32.
Verwekken, opwekken. Verwekken, opwekken, maar ja. Dat is natuurlijk één dat we erop staan. Ook een dubbele betekenis heeft in die zin, ik bedoel, ja. Staat op, maar dat is maar ja. Activeren.
Ja. Het leuke is namelijk dat het begrip verwekken of genereren uit vers 33 in het algemeen onder de mens de aanduiding is van iemands geboorte. En soms kan dat niet, omdat het erom gaat dat de man iemand verwekt, genereert. En dan kan het niet de geboorte zijn, zeggen wij dan, want wij hebben allemaal voorlichting gehad, zo. Op de lagere school krijg je dat tegenwoordig meteen.